We gaan met elkaar Filemon lezen, vers 4 tot en met 7. Filemon, een heel klein briefje. De laatste brief hebben we de vorige keer gezien, die Paulus geschreven heeft, en ook de kortste brief. Terwijl de eerste brief, de Romeinenbrief, de langste brief was van Paulus. Maar goed, de kortste brief van Paulus, de Filemonbrief, uit de gevangenis geschreven. Een hele persoonlijke brief aan Filemon, die een van de vooraanstaande gemeenteleden geweest is in Colosse. Ook aan zijn vrouw, Apphia, aan Archippus, een van de leiders en later ook de oudste van de gemeente die omgebracht is door keizer Nero. Er was een gemeente bij hen in huis. En dan lezen we verder in vers 4 van Filemon. Ik dank mijn God te allen tijden als ik u in mijn gebeden gedenk. Daar ik hoor van uw liefde en van uw trouw. In de Statenvertaling staat uw geloof. Die gij hebt jegens de Heer Jezus en al de heiligen, biddende dat uw gemeenschap in het geloof zich werkzaam tonen in een grondig kennen van al het goede dat in ons naar Christus uitgaat. Want ik heb veel vreugde en troost genoten in uw liefde, omdat het hart der heiligen door u verkwikt is, broeder. Tot zover deze prachtige woorden van Paulus. Een paar belangrijke dingen heb ik hierover opgeschreven. In mijn Bijbel staat hierboven dankzegging. En dat is niet iets onbekends voor Paulus. Paulus zegt op een gegeven moment, sommige mensen hebben dat, citeren dat soms verkeerd, dat er staat dankt voor alles. Maar dat staat er niet. Paulus zegt op een gegeven moment dankt onder alles. Ik kan best wel eens voorstellen dat er dingen zijn waar je nou niet zo'n reden hebt om voor te danken. Maar hij zegt wel, dankt onder alles. Paulus is een zeer dankbaar man. We hebben daar de vorige keer uitvoerig over nagedacht. Zelfs in de gevangenis had Paulus reden om te danken. U kent dat verhaaltje misschien wel van die predikant die altijd elke morgen begon, zondagmorgen, met de Heer ruimschoots te danken. En op een gegeven moment begon dat bij enkele gemeenteleden de keel uit te hangen. Die zeiden, nou die dominee die is altijd zo dankbaar. Wanneer is hij nou een keertje niet dankbaar? En toen was het zondagmorgen een keer dat het stormde en het regende en de helft van de kerk zat leeg. En toen dachten ze, nou zal hij toch wel niet met danken beginnen. Hè? En waar Rempel de dominee begon te danken dat het niet elke zondag zulk slecht weer was. Maar goed, het was een dominee waar de dankbaarheid altijd zo bovenaan stond, zo centraal stond. De Heer danken. Nou, dat heeft hij misschien wel geleerd van een David, want als je kijkt naar de psalmen van David, hoe vaak dat David niet de Heer loofde en de Heer dankte, de Heer prijsde voor alles wat de Heer voor hem ook betekende. Dat gebedsleven, want het is een danken en bidden van Paulus. Dat danken en bidden was gericht tot God en ook tot gemeenteleven in Colosse. En wat mij altijd opvalt van Paulus, dat is, en waar ik mezelf heel vaak op betrap, dat is dat Paulus in zijn danken en zijn gebed nooit zo vaak zichzelf op de voorgrond plaatste, maar het ging altijd over anderen. Het was altijd gericht op anderen. En zelfs mensen van de gemeente in Colosse, die Paulus naar alle waarschijnlijkheid nog nooit gezien heeft. Hij heeft er wel veel van gehoord. Niet Paulus, maar Epaphras, een van de medewerkers van Paulus, is waarschijnlijk de stichter geweest van de gemeente Colosse. Hij heeft er heel veel van gehoord. Hij heeft ze nog nooit waarschijnlijk met eigen ogen gezien. En toch kon hij voor hen danken. Is dat ook een klein beetje aanwezig in ons leven? Dat ons geloofsleven zich wat meer mag richten op anderen. En ook in ons gebed. Dat is kenmerkend van het leven van de eerste christenen. Het tweede wat mij opviel, dat is dat zij een getuigend geloofsleven hadden. Een getuigend geloofsleven. Wat voor getuigenis hadden deze eerste christenen? Ik heb daar over gezegd dat dat geloofsleven van deze christenen in Kolosse, dat was hoorbaar. He, dat, als u dat leest in dat vijfde vers, daar staat, daar ik hoor van uw liefde. Er wordt over gesproken over deze mensen. Precies hetzelfde schrijft hij ook aan de gemeente in Kolosse. Hier wordt er gezegd, ik hoor van uw liefde en van uw trouw, of wat ik net ook al zei, in de Statenvertaling staat uw geloof. En de meeste andere vertalingen hebben ook dat woordje, het geloof. Kijkt u maar eens in Kolosse, hoofdstuk 1. Daar wordt vrijwel hetzelfde gezegd bij het begin van deze brief. Dan staat er in vers 3 en 4. Het lijkt bijna een herhaling. Omdat het ook eigenlijk met dezelfde mensen te maken heeft. Laten we bij dat derde vers maar beginnen. Colossenzen 1 vers 3. Daar staat, wij danken God de Vader van onze Heer Jezus Christus. Te allen tijden bij ons bidden voor u. Daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die gij al de heiligen toedraagt. Geloof en liefde. Dat kan eigenlijk niet los van elkaar. Dat hoort bij elkaar. Liefde, geloof, liefde, trouw. Maar weet u, dan hebben we het eigenlijk niet over iets wat die mensen zelf, wat die mensen zelf hadden. Maar we hebben het dan heel duidelijk over de vrucht van de Heilige Geest. Het is het werk van de Geest van God. U weet waarschijnlijk wel dat in Galaten 5 vers 22 wordt deze vrucht genoemd. En dan staat er, de vrucht van de Geest is liefde. Blijdschap, vrede, moedigheid, goedheid, trouw. Ja? Het is het werk van de Geest van God wordt zichtbaar in het leven van deze mensen. En daar wordt over gesproken, dat wordt gehoord. Nou, daar wil ik graag heel kort met u even over nadenken. Naar aanleiding van een aantal artikelen die de voorzitter van de Nederlandse Patiëntenvereniging, dat is dokter Seldenrijk, ik heb hem een keertje gehoord op een open dag van de Evangelische Hogeschool. En hij heeft een aantal artikelen een tijdje geleden geschreven in het Zoeklicht die mij erg aangesproken hebben. Het ging dan met name in deze artikelen over christenen in de tijd van een Romeinse cultuur. En dan gaat het over de eerste eeuw van Christus, de eerste eeuw na Christus, hoe de christenen daar in deze Romeinse samenleving opvielen en hoe zij leefden. Misschien is het wel goed om eerst eventjes te weten in wat voor cultuur deze christenen leefden. En dan zult u ontdekken dat zij in een cultuur leefden die heel erg veel lijkt op de cultuur waar wij als christenen in leven. U weet waarschijnlijk wel dat de Romeinse stad, een provinciehoofdstad, Pompeji, op 24 augustus, 74 na Christus, van het ene op het andere moment, ja, je zou kunnen zeggen, versteend raakte. De Vesuvius die spuwden zijn lava over deze stad uit. En nou, je kunt de stad nog steeds bezoeken. Dat is ik zou dat best nog wel eens een keer willen doen. Maar dan kom je als het ware door zo'n soort stad, een dode stad heen, waar je bijvoorbeeld ziet dat er een moeder, een kind een draai om zijn oren wil geven. En die moeder staat helemaal voor eeuwig versteend zo. Zo plotseling is dat die lava over die stad gekomen en het is als het ware een dwarsdoorsnede van de samenleving uit die tijd. Hoe was het toen in die tijd? Dat is eigenlijk perfect bewaard gebleven. Wat je in die tijd had, dat is dat er waren geen kranten, maar men kondigde van alles aan met een soort graffiti, zoals men dat graffiti vandaag ook vaak gebruikt. En poetste men dat, dan schreef men dat op de wanden, waar men ook liep. En er zijn heel veel van die van die berichten, die leuzen, die kun je weer terugvinden. En nou is het zo, daar stonden verkiezingsslogans, gedichten, raadselen, van alles in het Latijn geschreven. Maar nou is dat samengevat en nou blijkt dat 20% van al deze dingen die daar op die wanden, op die huizen, op die poorten met graffiti geschreven is, dat het allemaal van 20% van erotische aard was. 20% erotisch. Men heeft daar veelvuldig het zinnetje gevonden, pedicare volo in het Latijn. En dat betekent, ik heb zin in een knaapje. Ja? Nou, dat heeft met pedofilie te maken. Ja? Men heeft daar zinnetjes gevonden waarmee de homoseksuele geslachtsdaad bekendgemaakt werd. Veelvuldig. En op allerlei manieren zijn de erotische teksten daar in Pompeje nog steeds te vinden. Vanuit de tijd van 74 na Christus. In Efeze, de grote stad Efeze, was het niet veel beter. Dat was de decadente tijd eigenlijk van het Romeinse Wereldrijk. Het is bekend dat er in die tijd een keizer regeerde, ook in die eerste eeuw. Dat was de Romeinse keizer Gaius Caligula. En deze Gaius Caligula, die had als een soort, eigen identiteit, waar men echt heel erg om moest lachen, iets heel leuks bedacht. De mensen die hem begroeten, die mochten zijn hand kussen. En als mensen dan zijn hand gingen kussen, juist op het moment dat ze dat wilden doen, trok hij alle vingers in, behalve zijn middelvinger. Nou, u weet dat dat een gebaar is, wat vooral de laatste tijd ook, hè, heel erg veel naar voren komt. Dit gebeurde al heel bewust in het jaar 41 na Christus. En deze keizer, die is na 6 jaar regeren vermoord op een heel beestachtige manier. In deze tijd, ik vat even een paar dingen samen hoor. In deze tijd is een zekere brief geschreven aan een Diognetos, een Romein die het voor de christenen opnam. En in deze brief, daar staan een heel aantal wonderlijke dingen waarin hij schrijft. En deze brief is bewaard gebleven uit de eerste eeuw na Christus. En in deze brief wordt geschreven over hoe de christenen zich in die tijd gedroegen. Nou, dat is best wel heel interessant om eens te zien hoe de Romeinen keken naar de christenen. Nou, wat schrijven ze in deze brief? Ze bewonen hun eigen vadersteden, maar als bijwoners. Als burgers hebben zij deel aan alles en tegelijkertijd hebben zij als vreemdelingen nog alles te goed. Ze trouwen als anderen en ze brengen kinderen ter wereld, maar leggen die niet te vondeling. Ze organiseren gemeenschappelijke maaltijden, maar niet een gemeenschappelijk bed. De Griekse schrijver vervolgt: ze zijn wel in het vlees, maar leven niet naar het vlees. Ze brengen hun tijd op aarde door, maar zijn burgers van de hemel. Ze gehoorzamen de vastgestelde wetten en overwinnen die met hun eigen leven. Ze hebben allen lief en worden door allen vervolgd. Ze zijn arm, maar ze maken velen rijk. Ze missen alles en hebben overvloed in alles. Ze worden smadelijk behandeld en zij eren zelf. Degenen die hen haten, kunnen niet zeggen waarom ze zo vijandig zijn. Omdat ze zich verzetten tegen de genietingen, terwijl zij de onvergankelijkheid in de hemel verwachten. En dan wordt er een brief geschreven aan de Senaat in Rome, waar eigenlijk geschreven wordt over de morele integriteit van de christenen. En een lans gebroken van: het zijn niet de christenen die tegen het Romeinse Rijk zijn, want juist de christenen bidden voor de keizer. Nou, dat zijn dingen die, en dat schrijft hij later, bij ons christenen is moord, waarvan we worden verdacht, verboden. We mogen zelfs niet, want het gebeurde daar wel in het Romeinse Rijk, we mogen zelfs niet de foetus in de baarmoeder doden. Want het maakt geen verschil of je de ziel van een reeds geborene doodt of dat je de geboorte voorkomt. Nou, u snapt wel, dit zijn dingen die hier geschreven staan, waarvan we denken, nou, dat zijn dingen die ook vooral in deze tijd best wel bekend zijn. Nou, wij zeggen heel vaak, ja, de gemeente in die tijd had het veel makkelijker. Het christenleven was veel makkelijker, maar ik denk dat het heel erg moeilijk was. En dat het heel verleidelijk was om met de wereld maar mee te doen. En daarom vind ik het zo mooi dat als Paulus deze mensen een brief schrijft, dan zegt hij, ik heb het gehoord. Er wordt over jullie gesproken. Het is bekend hoe jullie... Ja, hoe jullie anders zijn dan de wereld om je heen. Misschien best wel eens goed om jezelf eens af te vragen. Je bent een christen. Nou, waarin is jouw leven nou anders dan het leven van je buurman, die niet christen is? Als uw buurman tenminste dan geen christen is. Waarin onderscheid je dan? Waarin ben je anders dan je collega? Waarin is een christelijk huwelijk anders dan een niet-christelijk huwelijk? Is een christelijk gezin anders dan een niet-christelijk gezin? Ik denk dat in verloop van de tijd zijn de christenen zo geassimileerd, zo één geworden met een niet-christelijke samenleving, terwijl we juist nu in deze tijd moeten laten zien dat christenen anders zijn. Vandaar dat Paulus ook tegen de christenen in Efeze, in die vreselijke... vuile stad Efeze, want als je nu nog als toerist in Efeze komt, dan staat het schaamrood op je kaken, wat ze allemaal in souvenirwinkeltjes aanbieden, hoor. Zo erotisch, wat vanuit die tijd nog aangeboden wordt. Maar dan vraag ik me wel eens af, in hoeverre zijn wij bereid om christen te zijn? Daadwerkelijk christen te zijn, ook echt anders te zijn. Nou, dat is de vrucht van de geest. De vrucht van de geest is liefde tot God. Maar er staat ook zo mooi liefde tot alle heiligen. Nou, dan heb ik iets gezegd over de inhoud van het geloofsleven. Hoe zag dat geloofsleven er dan uit? Nou, dat staat in dat zesde vers heel duidelijk. Het was in de eerste plaats een gemeenschappelijk geloof. Het was niet zomaar van ieder gelooft op zijn eigen houtje of zo. Maar het woordje koinonia wordt gebruikt. En letterlijk betekent dat gemeenschappelijk geloof. We hebben deel aan elkaar. We hebben er samen deel aan. Het is een gemeenschappelijk geloof. En wat is het fijn, broeders en zusters. Dat we niet allemaal vanavond besloten hebben. We gaan allemaal in ons eigen huisje, in ons eigen kamertje bidden. Natuurlijk is dat ook heel goed. Maar dat we vanavond hier samengekomen zijn om eendrachtig uit één mond tot God te bidden. Eenparig staat in de Bijbel, gemeenschappelijk. En ik denk dat dat een heel belangrijk woord is voor de eerste christenen. Een heel belangrijk kenmerk van die eerste christenen. Dat was een gemeenschappelijke geloofsbeleving. Ten tweede staat er dat het geloof zich werkzaam tonen. Geloof is niet alleen maar... holle woorden. Geloof is niet alleen maar een belijdenis, maar geloof is daadkracht. Geloof moet zich omzetten in ons leven in werkzaamheid. En daar spreekt Paulus over. Het is werkzaam geworden. Laat het werkzaam worden in je leven. Dat geloof heeft ook een geweldige inhoud. Want daar staat, wat is die inhoud? Van al het goede dat in ons naar Christus uitgaan. Even kijken. Ja, dat is dat inhoudelijk van... er staat in een grondig kennen van al het goede. Ze wisten waar het om ging. Een grondig kennen van al het goede. Ik moest zo denken aan... Wat er staat in Genesis, als je van deze boom eet, de boom van kennis van goed en kennis van kwaad. In de Romeinenbrief staat op een gegeven moment dat door de zonde van niemand meer weet wat goed is. En juist door de Heilige Geest leer je weer grondig kennen wat goed is. Wat God met ons voor heeft, wat goed is in deze wereld waar zoveel kwaad en zoveel boosheid is. Een inhoudelijk geloof en dan zo mooi dat dienende geloof, al dat goede wat we mogen doen, dat we hem mogen dienen. En dan tot slot, dan staat er dat geloof heeft niet alleen inhoud gekregen, maar het geloof is ook vruchtdragend geworden. Want dan staat er zo mooi in het 7e vers van Filemon, want ik heb veel vreugde en troost genoten in uw liefde, omdat het hart der heiligen door u verkwikt is, broeder. Ik heb het hier genoemd, broederlijke vreugde. Broederlijke vertroosting en broederlijke verkwikking. Nou, als broeders en zusters kun je elkaar heel veel vreugde bereiden. Oh, wat is het goed. En dat hoor je soms ook wel eens van, en dat is het maar goed ook, dat hoor je soms wel eens van broeders en zussen die een tijd uit de gemeente geweest zijn en dan weer terugkomen en zeggen, oh, wat doet het me goed om weer bij elkaar te mogen zijn. Wat brengt het vreugde met zich mee? He, dat is een goede zaak, broederlijke, zusterlijke vreugde met elkaar. Maar ook vertroosting. Vertroosting is niet alleen het woordje troost zoals wij dat kennen, maar het is het woordje wat wij kennen als parakletos. Hè. Het is iemand die naast je staat, iemand die je bemoedigt, iemand die je echt aanvuurt en broederlijke verkwikking. Misschien is het goed om één vers hierover te lezen uit Psalm 133. Psalm 133, daarmee willen we dan afsluiten dit stukje. In Psalm 133, daar hebben we een van de laatste bedevaartsliederen die gezongen werden onderweg, op weg naar de tempel. Psalm 133, daar staat broederlijke gemeenschap boven. En in het woordje adelphos, wat hier in het Grieks gebruikt wordt, daar worden broeders en zusters samengevoegd tot één gezin. Een bedevaartslied van David ziet hoe goed en hoe lieflijk is het als broeders ook tezamen wonen. Het is als een kostelijke olie op het hoofd, nedervloeiende op de baard van Aaron, die nedergolft op de zomen van zijn klederen. Het is als de dauw van de Hermon, die nederdaalt op de bergen van Sion, want daar gebiedt de Heere de zegen. Leven tot in eeuwigheid. En vooral dat derde vers vind ik het zo mooi. Het is als de dauw van de Hermon. De dauw van de Hermon die zo verfrissend is. He, als je het onbarmhartige klimaat kent soms van Israël, waar het soms zo droog kan worden. En als dan 's nachts die dauw van de Hermon komt en het allemaal weer bevochtigt, dan denk je van, oh, wat is dat mooi, hè? Dat verkwikkende, dat verfrissende. En wat kan het mooi zijn dat je als broeders elkaar vreugde bereidt, elkaar vertroost en elkaar ook kunt verkwikken in het geloof.